Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder de luisteraars die via het internet later met ons meeluisteren, ook een hartelijk welkom. Onze voorganger is vanochtend Bert Howard, welke een preek zal lezen. Onze organist is Harm-Jan. En dan rest mij nog dat ik twee mededelingen heb. Ik wil onder de aandacht brengen aanstaande zaterdagavond 18 februari dat we zangavond hebben. De zaal is open om 6:30. Dan hebben we donderdag 23 februari hebben we bijbelstudie en dit is om 7:15 bij de familie Tinge aan de Duinweg 84. Dan willen we graag de dienst aanvangen met Evangelisch Liedboek, gezang 343, de liederen 1, 3 en 4. Wij wensen u namens de kerkenraad en alle een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ons intochtslied is vanmorgen Psalm 103, de verzen 1 en 7. 103, 1 en 7. Laten we stil zijn voor God. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van onze drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen nu als gebed om schuldvergeving en genadeverkondiging gezang 436, de versen 6 en 7. Gezang 436, vers 6 en 7. We gaan nu over tot het lezen van de leefregel. We lezen uit Exodus 20. Na de wetten zingen wij gezang 473, de versen 1 en 10. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beelden voor u maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw stenen woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn runst, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we nu zingen, gezang 473, de versen 1 en 10. Gezang 473, de versen 1 en 10. Laten wij de zegen vragen voor deze dienst van het woord. Heere God, Vader in de hemel, op deze zondagmorgen zijn wij hier in uw huis gekomen om naar uw woord te luisteren. We weten dat ook u hier bent en dat u hier bent met uw Heilige Geest. Wij kunnen u niet zien, Heere, maar u ziet ons hier bijeen. En we vragen u, Heere, open ons hart voor uw woord. We ademen ons met uw Heilige Geest. Leer ons stil te zijn voor u. Bewoon ons met uw liefde en bevrijd ons met uw genade. Wees onze gids. Geef ons de goede weg aan in uw woord. Leid ons door uw geest, zodat wij uw woord herkennen, tot ons nemen, begrijpen te verstaan en bemoedigd worden en veroor ons om Jezus Christus wil. Amen.
Het zijn dus meerdere schriftlezingen en we beginnen met Genesis. Sara leefde 127 jaar. Zij stierf in Kirjat Arba, het huidige Hebron, in Canaan. Nadat Abraham bij haar gerouwd had en haar had beweend, stond hij op, verliet de tent waarin zijn overleden vrouw lag en wendde zich tot de Hethieten. Hij zei: ik woon maar als een vreemdeling bij u. Geef mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven. Zo ging de akker van Efron in Machpella, in de buurt van Mamre, met de grot en met alle bomen op dat stuk land als regelmatig rechtmatig eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwezig waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, het huidige Hebron. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abraham en kwam hij in het bezit van een eigen graf. Gaan we door met Deuteronomium. Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien, het hele gebied van Gilead tot Dan, tot aan Naftali, het gebied van Ephraim en Manasse, heel Judea, tot aan de zee in het westen. De Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Zoar. De Heer zeide hem, dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd, dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. Stukje uit Koningen. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, Vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Uit Johannes. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede heeft gedaan, staat op om te leven. Wie het slechte heeft gedaan, staat op om veroordeeld te worden. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dan gaan we naar Korintiërs. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel of misschien iets anders. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Gaan we naar Matthäus. Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de avond gevallen was, arriveerde een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus het bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en hij vertrok. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.
Dankjewel, Anneke.
Toch maar even goed dat we dat even gekopieerd hebben voor u. Het waren er toch best wel veel, hè, schriftlezingen. De preek die ik ga lezen, dat is een preek van dominee H.J. Paas uit Zuilichem. Dominee Paas heeft hier één keer, dat was nog in het begin van onze kerk hier, heeft zij één keer hier gepreekt. Ze stond toen nog in Rijnsburg. En het is een thema. Je hoort er tegenwoordig wel veel over. De mensen het over het leven en dood. Sterven. Begraven. Maar tegenwoordig hoor je ook steeds meer het cremeren. En dominee Paas heeft getracht hierin weer te geven en uit te leggen wat eigenlijk voor een christen nu eigenlijk toch wel voor de hand ligt. Begraven of cremeren? Wat wilt u dat er later met uw lichaam gebeurt? Kiest u voor een begrafenis of voor een crematie? In onze tijd worden, bijvoorbeeld door een uitvaartverzekering die je afsluit, automatisch worden we voor de keuze gesteld. Mijn ouders zouden zich die vraag niet hebben kunnen voorstellen in die tijd, waarin zij als jonge volwassenen hun eigen beslissing moesten gaan nemen en verzekeringen afsloten. Cremeren, daar had je misschien wel eens van gehoord, maar dan vooral met het oog op bijvoorbeeld wat je wist van het hindoeïsme of van het boeddhisme. Maar binnen de christelijke kerken was een crematie niet aan de orde. Sterker nog, in de Nederlandse wetgeving was er tot 1955 officieel geen plaats voor crematie. Het was strafbaar, hoewel al in 1914 het eerste crematorium in Nederland werd gebouwd. Door een maas in de wet werd dat crematorium wel gebruikt, zonder dat het daadwerkelijk tot strafvervolging kwam. In 1968 kwam er een wettelijke gelijkstelling tussen begraven en cremeren. Bijna een eeuw na de bouw van het eerste crematorium, nu dus, worden in Nederland jaarlijks al meer mensen gecremeerd dan dat er begraven worden. In zo'n situatie kan het niet anders, dan zul je er als christen over moeten nadenken en je er een mening over moeten vormen. Altijd met de vraag daarbij, wat wil God, die de Heer van mijn leven is, dat ik doen zal? Wijst zijn woord ons daar in de weg? Ja, dat zeker. Wij zingen niet zomaar biddend, Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is Psalm 25. En in Psalm 32 belooft God ons, ik leer u en ik onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Terwijl wij in Psalm 119 belijden, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Vol vertrouwen hebben we daarom ook deze morgen Gods woord opengedaan. Als dat niet zo was, zou een themapreek over deze vraag immers ook geen zin hebben. Maar lezen we dan in de Bijbel een gebod om te begraven en een verbod om te cremeren? Beide vragen moeten met nee beantwoord worden. Tenminste, wanneer je zoekt naar een rechtstreeks gebod of naar een rechtstreeks verbod. Waardoor ook in onze tijd christenen soms geen geloofsbezwaar meer zien in cremeren. Of sterker nog, dat ze er bewust voor kiezen. Hoe is het gekomen dat mensen voor crematie kozen? Vanuit het boeddhisme en het hindoeïsme kennen we het verbranden van de lichamen al heel snel na het sterven van iemand. Er wordt verondersteld dat door de snelle totale vernietiging van het lichaam de ziel zo snel mogelijk vrijkomt om naar een volgend bestaan te gaan of om naar zijn oerbron terug te keren. In ieder geval, de weg wordt naar hun overtuiging door crematie vrijgemaakt voor reïncarnatie. Het weer opnieuw in het aardse leven terugkomen. En dan is het, afhankelijk van hoe je geleefd hebt, maar de vraag hoe je dan in een volgend leven terugkomt. In andere godsdiensten leeft soms ook de verwachting dat, als je een lichaam maar helemaal verbrandt, de geest van de gestorvene jou die niet meer kan lastigvallen. Er zijn vondsten gedaan waaruit blijkt dat cremeren op bepaalde plaatsen al duizenden jaren voor Christus voorkwam. Maar hoe kwam het ooit in het toenmalige christelijke werelddeel Europa terecht? Toen een hindoe zich met alle bijbehorende rituelen in Italië liet verbranden, ergens in de 19e eeuw, maakte dat veel indruk. De vraag naar de mogelijkheid van crematie kwam daar en ook in Frankrijk na de Franse Revolutie, na de verlichting steeds sterker op in de 19e eeuw. Wat Europa betreft was het vooral ook vanuit de rationale verlichtingsdenken een protest tegen alles wat met het geloof in God en ook het geloof in de opstanding en in de eeuwigheid te maken had. Men wilde laten zien door de bewuste vernietiging van het lichaam dat er dus geen opstanding zou zijn. Waarbij men dan dus wel klein van de macht van God dacht. Men wilde door zich te laten cremeren laten zien, dood is dood. Door de verdergaande ontkerkelijking en de secularisatie is de protestgedachte in ons land wel verdwenen. Men heeft niet meer zo het gevoel dat men moet protesteren tegen de toekomstverwachting van het christelijk geloof, omdat zoveel dat toch al niet meer geloven. Argumenten die nu mensen doen kiezen voor crematie, die zijn vaak: ja, de ruimte wordt hoe langer hoe beperkter in ons volle land. Cremeren is goedkoper. Soms ervaart men het ook als hygiënischer of esthetischer. En als na begraven ook heel het lichaam vergaat, want stof ben je en tot stof zul je weerkeren, is er dan nog een principieel verschil met as? We gaan terug naar de Bijbel. In de Bijbel komt het begraven worden en de verwachting daarbij heel veel voor en is er dan ook af en toe sprake van verbranding van gestorvenen of van levenden. Daarom eerst een kleine blik op wat de Bijbel ons laat zien als het gaat om de omgang met de lichamen en de gestorvenen. Ga naar het land dat ik u zal wijzen, had God tegen Abraham gezegd. En Abraham, die de vader van alle gelovigen wordt genoemd, die was gegaan. In geloof. De belofte die er voor zijn nageslacht was, werd nog maar voor een heel klein stukje zichtbaar tijdens zijn leven. Dat uit hem een groot volk zou worden geboren, Gods volk, daarvan was alleen Isaac een levend bewijs. Maar het land waarin God Abraham had geleid, was nog niet aan Abraham gegeven. Nee, dat zou later voor zijn nageslacht zijn. Zelf woonde hij als een vreemdeling te midden van de toenmalige bewoners van het land, de Canaïten en de Hethieten. Hij was wel een zeer gewaardeerde vreemdeling. En als Sara en zijn vrouw sterft, dan verlangt Abraham ernaar om een eigen stukje grond als grafplaats te kopen, om zo voor zijn vrouw te kunnen begraven. In Genesis 23 vinden we de bijzondere manier waarop de koop van de akker plaatsvindt. Een eigen grafplaats, Machpela, in de buurt van Mamre, het huidige Hebron. Zo belangrijk was het voor Abraham om zijn vrouw te kunnen begraven en om dat niet in vreemde grond te doen. Het graf van Sara hield op een andere manier dan onze graven daarom ook een belofte voor de toekomst in. Het was het eerste stukje beloofde land dat eens zou God aan zijn nakomelingen van Abraham en Sara zou het hele land gegeven worden. Zo was ook Sara's graf een teken van leven in de toekomst. Leven in het beloofde land. Later begroeven Isaac en Ismaël samen hun vader Abraham in datzelfde graf. Telkens weer zie je diep in het Oude Testament dat de gestorvenen met eerbied en piëteit worden begraven. Van het verbranden van de lichamen is geen sprake, tenzij het gebeurt als bijzondere straf op gruwelijke daden. Maar niet alles werd verbrand, omdat voor het geloof in het Oude Testament het gebeente erg belangrijk was. En zij daaraan ook als het ware hoop voor een toekomst hadden, hoe dan ook. En zij wilden dat dus blijven bewaren. Het gebeente van iemand stond heel dicht bij iemands identiteit. Het bijzondere was dat ook het gebeente van Jezus bij zijn sterven niet werd aangetast. Er werd geen been van hem gebroken. Wanneer dus iemand als straf werd verbrand, of wanneer een gestorven lichaam toch werd verbrand, in bepaalde omstandigheden, zoals dat bij Saul en Jonathan gebeurde, werden niet de benen verbrand. Men doofde het vuur wanneer het gebeente werd aangetast, las ik. Bijzonder is in dit opzicht het verlangen van Jozef, de onderkoning van Egypte, dat zijn nakomelingen zijn gebeente mee zullen nemen als God het volk Israël weer terug zal brengen naar het beloofde land, om ook daar in het beloofde land begraven te worden. Zijn wens is toekomstgericht. Zijn voorlopige begrafenis in Egypte wijst ook vooruit naar een leven in een beloofd land. Ook zijn vader Jacob was zijn lichaam gebalsemd vervoerd naar Israël, om daar in het graf van Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca en zijn vrouw Lea te worden begraven. Vonden de Egyptenaren in die tijd de wens van dat begraven vreemd? Nee, ook zij waren immers gewend aan hun dierbaren op een bijzondere manier te begraven, nog altijd getuigen de piramide daarvan. Twee mensen in het Oude Testament worden door God uit het leven weggenomen, zonder dat ze sterven en begraven worden. Henoch, die tijdens zijn leven al zo nauw met God verbonden was, wordt als het ware door God zo meegenomen de eeuwigheid binnen. Elia mag, wanneer hij Elisa als opvolger heeft aangesteld, in een vurige wagen omhoog gaan. Rechtstreeks neemt God ook hem tot zich op. Henoch en Elia worden zo twee verre voorboden van hoe het eens zal zijn wanneer Jezus terugkomt. Op dat moment zullen de graven opengaan en de mensen opstaan uit hun graf en hem tegemoet gaan. Direct daarna mogen zij volgen die op dat moment nog op de aarde leven en Jezus toebehoren. Ook zij zullen niet door het stervensproces heen hoeven te gaan en dus ook niet hoeven te worden begraven. Ze zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Nog één bijzonder voorbeeld hebben we gelezen in het Oude Testament, het sterven en de begrafenis van Mozes. Wanneer God aan Mozes heeft gezegd dat hij binnenkort zal sterven en dat hij daarvoor de berg Nebo moet beklimmen om het beloofde land te zien, dan geeft Mozes een bijzondere zegen mee aan de stammen van het volk. Aan het einde daarvan prijst hij God en mag hij het Israël aanzeggen dat Gods armen hen voor eeuwig zullen dragen. Daarmee heeft Mozes ook zelf tot over de grens van de dood mogen zien. Mozes die zo'n vertrouwelijke omgang met God in zijn leven heeft gekend. Mozes die als enig mens op aarde door God zelf begraven is. Want er staat geschreven, en de Heer begroef hem daar in een vallei in Moab. Tot op de dag van vandaag, zegt de Bijbelschrijver, weet niemand waar zijn graf is. Wat wonderlijk. Begraven door Gods eigen hand. In het Oude Testament zien we dus dat mensen altijd worden begraven, tenzij er een erge zonde is begaan en mensen daarom worden verbrand. En zelfs dan nog wordt het gebeente bewaard. In het Nieuwe Testament komen we de notie van het laten verbranden van het lichaam, van je lichaam, één keer tegen als een onvoorwaardelijke, een onwaarschijnlijke optie. In 1 Korinthe 13, vers 3. Daar staat geschreven, al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, in de zin van de hoogste vorm van opoffering van jezelf, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Deze tekst is waarschijnlijk symbolisch bedoeld en heeft zeker niet te maken met de praktijk van cremeren. Ook kon Paulus toen nog niet de opoffering hebben bedoeld van mensen die op de brandstapel tijdens de vervolgingen omkwamen, omdat dit ten tijde van Paulus nog niet aan de orde was. Kende de wereld van die tijd dan niet de crematie zoals wij die kennen? Jawel hoor, in de hogere kringen van de Grieken en Romeinen kwam de crematie wel voor. Jawel, in de hogere kringen van de Grieken en de Romeinen kwam wel crematie voor, maar het normale was de begrafenis. Kennelijk stond dat zo ver bij het leven en het sterven van de jonge christenen in de eerste gemeente vandaan, dat geen enkele apostelbrievenschrijver van het Nieuwe Testament het aanroert. En hebben de apostelen de crematie dus niet uitdrukkelijk verboden. Ook de Joodse mensen ten tijde van het Nieuwe Testament moeten van die mogelijkheid geweten hebben. Maar toch begroeven zij hun doden, en wel het liefst zo dicht mogelijk bij de Olijfberg. Want daar, op de Olijfberg, daar zou de Messias komen en dan zou, ook in het Joodse geloof, de opstanding van de doden plaatsvinden. Daarom wilden ze het liefst zo dicht mogelijk bij de Olijfberg begraven liggen. Wat vinden we verder voor aanwijzingen in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament is, sterker dan in het Oude Testament, begraven worden verbonden met de opstanding van het lichaam, met eeuwig leven en met een nieuw verheerlijk lichaam. Juist in dat verband noemen ze zowel Jezus als Paulus het begraven worden van de tarwekorrel die sterft in de aarde. Het gaat over het zaaien van het aardse lichaam in de aarde en het opstaan van het verheerlijkte lichaam. Dit beeld in Gods woord over ons gestorven lichaam dat in de aarde wordt gelegd en ons nieuwe lichaam heeft altijd richting gegeven aan de christelijke traditie van het begraven worden. Wanneer Jezus in Johannes 5 spreekt over zijn toekomst en het laatste oordeel, dan zegt hij dat er een moment komt waarop de graven zullen opengaan en zij die erin zijn naar buiten zullen komen. Zoals gezang 300 dat verwoordt. Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken. Dat lied gaan we zo meteen ook zingen. Eens als de bazuinen klinken. Natuurlijk noemen we als slot van het Nieuwe Testament getuigenis rond begraven het graf van Jezus. Van hem die voor ons geleden heeft, gestorven is en, zegt de apostolische geloofsbelijdenis, er uitdrukkelijk bij begraven is. Maar die op de derde dag is opgestaan. Wanneer je dat beseft, dat sinds de eerste paasmorgen dat graf leeg is, dan is dat het meest hoopvolle dat we over begraven kunnen zeggen. Hij is ons al voorgegaan. En zo mogen wij geloven dat ook onze graven en de graven van iedereen die Jezus hebben toebehoord, ooit leeg zullen zijn. En dat wij dan, net als hij, een nieuw verheerlijk lichaam mogen ontvangen, terwijl ons oude lichaam in het graf in de aarde is vergaan. Maar, zal misschien een voorstander van crematie zeggen, er is dus toch geen letterlijk verbod op cremeren in de Bijbel? Dat klopt. Of hij of zij zal zeggen, als God ons een nieuw lichaam kan geven wanneer wij tot stof zijn vergaan, dan kan hij dat toch ook, wanneer ons lichaam door verbranding tot as is geworden? Ja, ook dat klopt. God is als schepper en herschepper bij machte om dat te doen. Maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel ons twee gelijkwaardige lijnen naast elkaar wijst. Alsof begraven en cremeren twee gelijkwaardige opties voor een christen zou zijn in het Bijbelse getuigenis. Nee, de lijn van de Bijbel is het begraven worden. En schreef iemand daarbij, begraven is voor een christen zaaien. Dat is een hoopvolle uitspraak, omdat je bij zaaien ook altijd uitkijkt naar de oogst. Of, om het anders te zeggen, naar het moment waarop Jezus terugkomt en allen die al in hem gestorven zijn en waren, een nieuw lichaam zullen krijgen. Tegenover een wereld waarin velen niet meer in hun eeuwig leven bij God geloven, waarin velen ook pleiten voor cremeren boven begraven, mogen wij als christen een getuigenis afgeven. Telkens wanneer er iemand weer wordt begraven. Omdat iedere begrafenis doet denken aan die tarwekorrel die wordt gezaaid om afgestorven nieuw leven voort te brengen. Juist omdat hij in de aarde is gelegd. Een getuigenis tegen het dood is dood en dan niets meer principe. Een hoopvolle getuigenis omdat ieder gevuld graf in Jezus naam eens een leeg graf mag worden. Zo mogen wij ook in zijn sterven Jezus volgen. Die ons is voorgegaan. Sta op, hij gaat al voor ons uit, de schoot van het graf ontkomen. De morgen is vol nieuw geluid, werp al uw boze dromen. Waar hij, ons hoofd, is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan, naar een bestaan volkomen. Amen. Ze gaan nu zingen. Gezang 210, de verzen 1, 2, 3 en 4. Gezang 210, 1, 2, 3 en 4. Dan zullen wij zover mogelijk staand ons geloof beleiden. En ieder spreekt dan in zijn hart mede de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. We gaan nu zingen. Gezang 223, de verzen 1, 3, 6 en 7. 223, 1, 3, 6 en 7. Laten we nu de Heere danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u dat wij vanmorgen uw woord mochten horen en dat wij ter ere van u mochten zingen. Dat wij mogen weten uit uw woord dat wij als christen een getuigenis mogen afgeven, telkens weer als er iemand begraven wordt. En dat wij dan altijd mogen denken aan die tarwekorrel, die wordt gezaaid om afgestorven nieuw leven voort te brengen, juist omdat hij in de aarde is gelegd. Heere Jezus, u bent ons daarin voorgegaan, maar u bent ook opgestaan. We geven, Heer, dat wij ook deze boodschap uit mogen dragen en mogen doorgeven aan andere mensen. Heer, u kent ook onze moeite en onze zorg. In ons gebed willen wij dan ook de zieken aan u opdragen. U kent ze bij name. Troost hen en toon u erbarmen. Zo u wilt, schenk hen ook genezing. Wij bidden u voor de ouderen, voor allen die rouw dragen, voor de alleenstaanden, de weduwen en de weduwnaars, en voor de jongeren. Wilt u zijn met de vervolgde christenen in de wereld en bescherm hen in uw trouwe vaderarmen. Omring ons allen met uw liefde. Heere, wij vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu over tot de inzameling. En daarna zullen we als aansluitend ons slotlied zingen. Dat is gezang 300, de versen 1, 4 en 6. Gezang 300, 1, 4 en 6. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene en bij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons vrede.